Dit is Chicks and the City, Not Your Everyday Podcast, met Natasha Morales.
Goedendag, leuk dat je luistert naar Chicks and the City. Vandaag praten we over de bibliotheek van de toekomst. Hoe ziet deze eruit? En in deze snel veranderende maatschappij natuurlijk. Te gast vandaag zijn Theo Kemperman, hij is de directeur van Bibliotheek Rotterdam, en stadsdichter Dean Bowen. Hartelijk welkom, heren.
Dankjewel.
Hartstikke goed hier te zijn. Ik ga even naar techniek kijken. Zou de achtergrond iets lager mogen? Want ik hoor vooral achtergrondmuziek en weinig stem. Maar dat komt vast goed. Tof dat jullie er zijn. Heel erg fijn dat jullie hier zijn. Eventjes gelijk met de deur in huis. Er was een tijd dat men het idee had dat de bibliotheek wel zijn beste tijd gehad had. Gezien nu steeds meer online en digitaal gebeurt. Hoe staan jullie daarin? Wat is jullie reactie erop als je kort zou moeten reageren?
Als ik kort moet reageren, dan kan ik alleen maar concluderen dat die tijd niet gekomen is. De bibliotheek is nog steeds ook van boeken, iets minder van boetes. Heel erg van samen zijn, ontmoeten, gemeenschappen, er voor iedereen willen zijn, er voor iedereen kunnen zijn. En echt heel actief op de vraag van mensen uit de stad, programma's ontwikkelen waar iedereen beter van wordt.
Ja. Hele goede, duidelijke, korte conclusie.
Lijkt mij.
We kunnen bijna gewoon zeggen van, nou, dit was de show. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee. Dean, wat is jouw korte reactie erop?
Nou ja, ik spreek natuurlijk vanuit een totaal ander perspectief. Maar ik heb de bibliotheek, vooral die in Rotterdam, altijd beleefd als een belangrijke ontmoetingsplaats. Als een plek waar mensen om heel veel verschillende redenen samenkomen. Dat kan zijn om gewoon te studeren of klassiek een boek te huren. Maar ik zie ook gewoon heel veel ouderen hier verzamelen om dat gevoel van gemeenschap vooral
samen zijn.
Precies te beleven. Dus ik denk dat, en dat is echt wel de verdienste van de Bibliotheek Rotterdam, dat ze in hebben gezet op wat de behoefte in de stad is. En zolang ze dat blijven doen, denk ik dat de bibliotheek altijd een centrale functie voor de stad zal hebben.
Ja, precies. De presentatiechecks hier vandaag zijn Cheyenne, jij bent 19.
Ja, zeker.
Ja, en je microfoon staat volgens mij nog niet aan, of wel? Ga eens even praten, meid, want anders je hoort alleen als je het praat.
Ik ben,
je bent er. Ja,
ik ben er.
Cheyenne, 19 jaar. En wat betekent de Biep voor jou?
Ja, ik kwam hier altijd met mijn opa of met mijn oma om gewoon echt boeken te huren. Of ja, en vroeger op de middel of op de basisschool zelfs. Dan had je altijd in de week of één keer in de maand dat voorleesmomentje. En dan was dat toch altijd wel heel gezellig.
Ja, precies. Dus ook wel een belangrijke plek in jouw hart, de bibliotheek.
Ja, zeker weten.
En voor jou, Amber?
Nou, ik heb nou nog steeds een bibliotheekpas en ik leen nog steeds boeken.
Wow.
Ja, zeker voor school is dat ook heel handig, omdat je wilt niet heel vaak alle boeken kopen. En in de bibliotheek kan je gewoon al je schoolboeken vinden, dus dat vind ik een hele fijne mogelijkheid.
Ja, dus zelfs meiden van 21 hebben gewoon nog een bibliotheekpas en komen hier boeken huren.
Yes.
Dat is mooi om te horen, hè, Theo?
Heel fijn om te horen.
Ik zie helemaal dat je glundert.
Nou, ik ben ook heel blij mee. We weten ook wel zo ongeveer wie hier in de bibliotheek komen. Het is ook heel fijn om van de mensen zelf te horen dat ze blij met de bibliotheek zijn. En geloof me, het is wat jij nu net zei, de bibliotheek al een beetje zijn beste tijd gehad had. Maar het was ook wel een dreiging een tijd geleden. Niet een paar jaar, maar echt al wel langer geleden. Dus ik ben ontzettend blij dat we met z'n allen de stad, maar ook de bibliotheek samen die omslag heeft kunnen maken naar een instelling die er echt toe blijft doen. Waar mensen echt graag komen. En dat is een tijdje wat minder vanzelfsprekend geweest. Nou, die tijd zijn we voorbij. En het is ook heel fijn om te merken dat ook de gemeenschap van de bibliotheek, de mensen die bij ons werken, ook zo gemotiveerd zijn om die omslag te maken. In sommige gevallen zijn ze er al jaren mee bezig en sommige omslagen, daar moeten we nog aan beginnen. Maar die drive, dat enthousiasme om deze instelling steeds in het hart, zoals Dien het net noemde, van die samenleving te houden, die is echt heel erg groot. En dat maakt me heel erg blij.
Mooi.
Wij willen ook graag van jou horen. Daarom heb jij in Ask the Audience de mogelijkheid om vragen te stellen aan jouw favoriete Chicks and the City gast. Misschien wordt jouw vraag wel beantwoord in onze volgende podcast. We verloten wekelijks ook leuke prijzen onder de mensen die gereageerd hebben. Je kunt een toffe DVD winnen van de meiden van Chica Radio en een Chicks and the City lipbalm, ideaal voor de wintermaanden. Reageren kan. Ga naar Rijnmond Chicks op Facebook of op Instagram, Chicks and the City Podcasts. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl.
Vandaag praten we dus over de bibliotheek van de toekomst. En Amber, jij hebt ook allemaal vragen voorbereid, hè?
Die heb ik zeker.
Als echte boekenworm, want ja, dat ben jij echte, wel.
Ja, dat ben ik zeker. Ja, ik hou heel erg van lezen. Theo, ik wil met jou beginnen. Jongeren van nu zijn niet meer heel veel bezig met lezen. En als ontspanning wordt er geen boek meer bijgepakt, maar een YouTube-filmpje of een Netflix-serie. Hoe kan de bibliotheek zich in deze digitale wereld profileren?
Dat is op zich een hele interessante vraag. Is ook niet zo makkelijk. Maar ik denk wel dat wij als instelling die heel veel weten van hoe mensen omgaan met media, mensen kunnen aanspreken op die specifieke media waar ze het meest geïnteresseerd zijn. En dat zijn er inmiddels zo vreselijk veel dat er niet één antwoord op is. Maar we hebben gewoon specialisten in huis die weten hoe je bepaalde mensen bereikt rond bepaalde media. En dat is denk ik onze kracht. Dat wij doen het met mensen voor mensen. En dat is het. En de digitale wereld is een heel snel zich ontwikkelende wereld. En dat maakt het dat wij ook heel actief bezig zijn om te zorgen dat de nieuwe gebruikers van alle nieuwe middelen ook snel bediend kunnen worden. Maar makkelijk is het niet.
Nee, dat geloof ik. Want het lijkt me vooral aan het begin heel lastig. Het moment dat de digitale wereld echt in opmars komt. Hoe je jezelf daar als bibliotheek aan moet aanpassen.
Ja, neem zoiets simpels als, we noemden het net het fysieke boek. Het, gewoon het boek zoals we het allemaal kennen. Wat lekker ruikt, wat er mooi uitziet. Wat je graag in je handen hebt, wat je in bed kunt lezen. Wat je in
ja, zeker,
lezen. Dat
zeker.
Fijne, warme fysieke boek. Waarvan iedereen dacht dat verdwijnt. Dat verdwijnt niet, dat blijft. Sterker, er is een enorme, nou niet enorm, er is echt een toename in het gebruik van fysieke boeken. Dat merken wij, dat zie je in boekwinkels en zo. En we hoopten eigenlijk een jaar of wat geleden dat het elektronische boek, het e-book, het zou gaan winnen. Niet omdat ik vind dat je geen fysieke boeken moet lezen, maar die ruimte die fysieke boeken innemen, kunnen we eigenlijk ook heel goed gebruiken voor dit soort zaken. Nou, de realiteit is anders. We blijven nog steeds heel erg gebruik maken van fysieke boeken. Die moeten dus ook in de bibliotheek. Maar het promoten van e-boeken levert gewoon veel minder op dan we dachten. Toch blijven we heel erg allebei de zaken onder de aandacht brengen. En ja, we streven nu veel meer naar een soort hybride, een soort gemengde situatie, dat we exclusief insteken op e-boeken of exclusief insteken op fysieke boeken. Die zijn er allebei en ze zullen nog heel lang allebei blijven, denk ik.
Ja, oké. Okay. En Dien is kort geleden benoemd tot de nieuwe stadsdichter van Rotterdam. En waarom vindt u, Theo, het belangrijk dat we dit hebben en dat dit behouden wordt?
Dat vind ik super belangrijk. Dat heb ik ook in mijn praatjes rond het stadsdichterschap verteld, denk ik. De stadsdichter, wie het ook is, in dit geval is het gelukkig Dien, is als geen ander in staat, denk ik, om op een hele unieke, andere, heel aansprekende manier de tijdgeest te vangen, te pakken, te proeven en die te vertalen naar een taal die heel veel mensen aanspreken. En soms is het een dichter die zich klassiek uitdrukt, soms is het een dichter die de hip-hop kiest. En met Dien hebben we iemand die weer een hele nieuwe, andere doelgroep aanspreekt, die toegevoegd kan worden aan het steeds breder wordende palet van mensen die blij zijn met een stadsdichter. Een stadsdichter is echt een middel om bijvoorbeeld een stad blijer te maken, maar ook een stad bewuster te maken. En als wij hem nou spaarzaam inzetten, maar precies op de juiste momenten en dat zelf met hem bepalen, dan denk ik echt dat de toegevoegde waarde bijna onmeetbaar is. En dat is niet in de zin van klein, maar echt heel erg groot. En dan is het toch nog heel fijn dat je een persoonlijkheid hebt zoals Dien. En hij refereerde net aan zijn voorganger en voorgangers, moet ik zeggen. Want alle stadsdichters hebben iets uniek. Iedere stadsdichter neemt gewoon iets mee. En ook de persoonlijkheid van Dien spreekt natuurlijk heel veel mensen weer heel bijzonder aan. En de stadsdichter kan iets bereiken wat wij op een andere manier niet kunnen bereiken. En daarom is hij voor mij van een ongelooflijke belangrijke toegevoegde waarde.
Nou, dat heeft hij heel mooi gezegd.
Jongen, een hele fijne vent. Dus dat is fijn. Dat helpt.
Nee, dat heeft hij heel mooi gezegd. Dien, gefeliciteerd
Hallo.
Met je nieuwe aanstelling.
Dank je wel.
Wat ging er door je heen toen je te horen kreeg dat je werd benoemd tot stadsdichter?
Nou ja, het is natuurlijk een beetje een traject. Dus ik kreeg de vraag in november al. November vorig jaar. En dan weet je eigenlijk niet helemaal wat je moet denken. Het is nogal veel. Een stadsdichterschap is een soort abstract ding. En ik vond het heel erg fijn dat het Derk was. Want Derk was gewoon een maatje van me. En ik was zo onder de indruk van hoe hij zich midden in die stad gepositioneerd had. En dat stadsdichterschap super aantrekkelijk heeft gemaakt voor echt een heel breed palet aan Rotterdammers. Maar ja. Ik maakte van tevoren al de grap van als ze me de vraag stellen, dan zeg ik nee. Want daar heb ik helemaal geen zin in om mee te dealen. Dus ik wist niet zo goed wat er door me heen gaat. En eigenlijk weet ik het nog steeds niet. Ik vind het heel erg spannend. Wat ik wel waar ik wel steeds meer overtuigd van raak, is dat ik ook daadwerkelijk wat met de functie kan doen. Ik zal net als Dirk me vooral inzetten, denk ik, op de jeugd en het belang van taal. En niet alleen taal in het algemeen, maar vooral ook die poëtische taal bij de jeugd proberen te promoten. Dat zal ik vooral doen door vanaf 2020, als alle partijen meewerken, een jeugdstadsdichterschap in het leven te roepen van een jaar voor jongeren. Want het is belangrijk om mensen niet alleen maar de poëzie te geven, maar ook wat ze te zeggen hebben belangrijk te vinden.
Ja, dat klinkt wel echt heel, heel goed en heel mooi. Want waarom vind je het zo belangrijk dat de jeugd ook de kans moet krijgen?
Nou, ik heb het... Ik heb het geluk gehad dat ik op mijn 9e geïntroduceerd werd met de poëzie. Ik zat op een Montessori school en mijn school vloog dan van die cultuurdocenten in die dan een tijdje met je gingen werken. Dus dat was of je was 6 weken aan het dansen of je was 6 weken aan het schilderen. Nou ja, toen ik 9 was het dus een dichter die bij ons in de klasse kwam en 6 weken met ons heeft geschreven. En ik las al heel erg veel als kind, nog steeds. Maar dat was het eerste moment dat ik ontdekte van, oh ja, al die boeken die ik lees, die worden ook geschreven door mensen. En ik merkte dat al die soort gekke verhaaltjes en weet ik veel wat die ik altijd in mijn hoofd had, dat ik die heel mooi kon kanaliseren naar het papier toe. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk nooit meer gestopt met schrijven. Dus ik kan zeggen dat die interactie instrumentaal is geweest in, bijvoorbeeld... hoe ik hier nu zit als stadsdichter. En ik vind het dan heel erg belangrijk om dat door te betalen. Dus om dat een nieuwe generatie op dezelfde manier aan te bieden zoals dat mij is aangeboden.
Heel mooi, dankjewel.
Je luistert naar Chicks and the City.
Ja, de Bibliotheek van de Toekomst, daar hebben we het dus vandaag over. En ook Cheyenne, je hebt ook goede vragen voorbereid.
Ja, zeker weten. Even kijken. Theo, in uw interview met het website Dick It Up vertelt u over de geletterdheid, dat de geletterdheid een voorwaarde is om mee te kunnen blijven doen voor een goede baan en een goede toekomst.
Ja.
Waarom vindt u het zo belangrijk en dat dit gewoon moet blijven bestaan?
Waarom ik geletterdheid belangrijk vind, dat is eigenlijk een heel makkelijk antwoord. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die... eigenlijk op welke leeftijd dan ook, maar zeker op de leeftijd dat je toe bent aan voor jezelf te moeten zorgen. Als je dan laag geletterd bent of niet geletterd genoeg, dan sta je op achterstand. Dan heb je minder kansen, dan kom je makkelijker in de problemen. Dan is het moeilijker om naar een leuke baan te komen of in je leuke baan door te groeien. Je krijgt eigenlijk te maken met problemen die zouden kunnen worden voorkomen door die geletterdheid wel te hebben. En nou is het ingewikkeld, want mensen die laag geletterd zijn, zijn over het algemeen buitengewoon knap in het verbergen daarvan. Dus zelf heb je problemen, de omgeving merkt dat nog niet zo vreselijk snel. Maar wat het echte probleem van mensen met lage letterdheid is, is ook bijvoorbeeld dat ze niet alleen makkelijk lezen of problemen hebben met het opschrijven van dingen of het begrijpen van dingen die op papier staan. Maar ze hebben eigenlijk net zoveel problemen met het begrijpen van dingen die gezegd worden of die ze horen. Omdat het heel vaak te maken heeft ook met een beperktere woordenschat. Beperktere woordenschat. En voor mij is het cruciaal. Dat je werkt aan een maatschappij waarin die lage letterdheid enorm wordt teruggedrongen. Omdat je dan ook werkt aan mensen die gezonder zijn. Dat is het lineair verband tussen lage letterdheid en gezondheid van mensen. En als je naar de stad kijkt, een stad die te maken heeft met een grote populatie aan mensen die lage letterd is of functioneel lage letterd is. Die krijgt uiteindelijk te maken, als het allemaal een beetje slecht gaat, met schuldhulpverlening. Wat allemaal wel weer betaald moet worden. Dus als je nou helemaal aan de voorkant gaat zorgen dat mensen in hun kracht komen door geletterdheid. Dan ben ik er zeker van dat wij er met z'n allen uiteindelijk een enorm voordeel aan hebben.
Maar wat moet je dan doen met mensen die er niet zoveel aan kunnen doen? Dat ze bijvoorbeeld het niet fijn vinden om te lezen of niet zo goed kunnen lezen. Of misschien wel dyslexie hebben of zo.
Ja.
Dan is het niet echt een keus, maar dan is lezen gewoon lastig.
Dat is een hele goede vraag.
Ja.
Ik heb het eigenlijk niet eens zozeer over mensen die moeite met lezen hebben. Omdat het met dyslexie te maken heeft bijvoorbeeld. En de grap is dat mensen die dyslex zijn, kunnen wel zich uitstekend verbaal uitdrukken. Dus dan is het niet zozeer het gebrek aan woordenschat wat een rol speelt. Dan is het gewoon minder makkelijk je op schrift kunnen uitdrukken of minder makkelijk lezen. Maar daar heeft iedereen begrip voor. Die mensen, als ze daar open voor zijn, ervaren maar zelden echte weerstand. En die krijgen echt hele andere kansen. Maar mensen die om redenen lage letters zijn geraakt, en er zijn heel veel redenen voor te bedenken, ja, die hebben die achterstand wel, die hebben de moeilijkheden wel. En daar kunnen wij echt aan werken met z'n allen.
Maar wat is dan de definitie van laag geletterd zijn?
Is ook weer een ingewikkelde vraag. vraag. Wij praten over het algemeen ook niet meer over laaggeletterdheid. Vroeger noemden ze dat analfabetisme, weet je wel. Dan kon je het alfabet niet schrijven. Nou, dat is niet meer aan de orde. Wij praten over, eigenlijk over functionele laaggeletterdheid. Over het algemeen leren mensen op een bepaald moment in hun leven wel lezen en schrijven. Wat je ziet is dat ze gaandeweg de vaardigheid verliezen omdat ze het niet gebruiken. Bijvoorbeeld in de samenhang van woorden. Dus woorden blijven woorden en er worden geen zinnen. Daarmee vervalt er een soort algemeen begrip. En deze mensen raken veel sneller op achterstand dan je zou verwachten. En wat wij dus proberen te doen is zorgen dat zij toch weer leren lezen. Voor zover dat die vaardigheid verloren hebben. Maar dat ze ook heel snel gaan oefenen en kilometers maken. Zodat ze vaardiger worden. In die taligheid. En dat is over het algemeen direct gekoppeld aan een betere woordenschat en een grotere woordenschat. Kijk, het heeft niks te maken met of jij goede D's en T's schrijft. Hè? Dat is geen vaardigheid. Of dat is geen geletterdheid. Maar het missen van elementaire woorden om je te kunnen uitdrukken en anderen te kunnen begrijpen en goed te kunnen begrijpen, daar gaat het wel vaak fout.
Oké.
Je luistert naar Chicks and the City.
Leuk dat je luistert naar Chicks and the City. We praten vandaag over de bibliotheek van de toekomst. Leuk dat jullie er allemaal zijn. De chicks hier in de studio zijn Cheyenne, 19 en Amber, 21. En de gasten hier in de studio zijn Theo Kemperman. Hij is directeur van de Bibliotheek Rotterdam. En stadsdichter Dean Bowen. Heren, welkom. Tof dat jullie er zijn. Bibliotheek van de toekomst.
Ja, Dean, jij hebt ons net een beetje verteld waarom je de bibliotheek zo belangrijk vindt. Maar hoe ziet dan volgens jou de bibliotheek van de toekomst eruit?
Dat is een hele moeilijke vraag, omdat ik gewoon niet als zodanig in het bibliotheekwezen zit. Maar eigenlijk ja, blijf ik inhaken op wat ik net al zei. Ik denk dat de bibliotheek van de toekomst vooral gaat over de positie die inneemt in de hybriditeit van de stad. Je ziet een nieuwe generatie in de stad opstaan die niet meer afgesloten is in zijn kleine gemeenschappen, maar je ziet gemeenschappen overbloeden in elkaar. Je ziet identiteiten daardoor dus ook meervoudig worden. En ik denk dat de bibliotheek van de toekomst daar eigenlijk veel meer op in zal spelen. Dus op de gemengde behoeften van de nieuwe bewoners van de stad.
Mooi, dankjewel. En voor jou, Theo, hoe denk jij dat de bibliotheek van de toekomst eruit gaat zien?
Het makkelijke antwoord is, ik wou dat ik het wist. Het wat ingewikkeldere antwoord is, dat is namelijk echt ingewikkeld. Maar het ingewikkelde antwoord is dat wij, eigenlijk wat Dean net zegt, we willen heel graag inclusief zijn. We willen graag zorgen dat zoveel mogelijk bewoners van deze stad, want de bewoners van deze stad betalen de bibliotheek, iets aan ons hebben. En we leven helaas in een stad waar ongelijkheid op heel veel fronten echt nog een belangrijke factor is in het welzijn, in de toekomst, in de gelijke kansen van heel veel mensen. De bibliotheek wil op haar manier op zoveel mogelijk fronten werken aan het wegnemen van die barrières, van die ongelijkheid. En dat begint met inclusiviteit, hè? Dus iedereen is gelijk en iedereen moet iets bij ons kunnen halen. Maar ook op het gebied van, en dan spreek ik ook bijvoorbeeld over die laaggeletterdheid weer. Als je niet goed geletterd bent of laaggeletterd bent, dan sta je op een achterstandspositie en dan krijg je dus ook daar al ongelijkheid. Een van de grote risico's die wij ervaren van ongelijkheid is dat mensen ook buitengesloten raken, hè? Dus dat die niet meer inclusief zijn. En dan krijg je risico's van bijvoorbeeld de bubbel waar we het allemaal over hebben. Mensen raken opgesloten in hun eigen informatiegebiedje en doen dan eigenlijk ook niet meer mee met het maatschappelijk debat. Want ze luisteren alleen maar naar dingen die ze zelf fijn vinden en zelf geloofwaardig vinden. En wij zijn er heel erg van om betrouwbare, neutrale informatie te geven, zodat zoveel mogelijk mensen daar ook gebruik van kunnen maken. En wij zijn in die zin ook denk ik laagdrempelig. En er bestaat gelukkig, en dat is wereldwijd hoor, een enorm vertrouwen in dat facet van de bibliotheek. Dat is voor ons ontzettend belangrijk, dat wij daar geloofwaardig in blijven. En dan kunnen we ook werken aan bijvoorbeeld het leren luisteren, het leren praten, het leren debatteren. Zodat mensen ook op een goede manier weer mee kunnen doen aan een debat. En ook weer op een goede manier in het democratisch proces een rol kunnen spelen. Want niks is erger dan mensen die zich niet betrokken meer voelen, buitengesloten voelen. En uiteindelijk ook niet meer meedoen met deze wereld. En deze wereld gaat zo snel, ja. Die ontwikkelt zich zo vreselijk snel, dat het risico van achterstand enorm is. Wij willen eraan werken dat zoveel mogelijk mensen die aansluiting blijven vinden. En dat is best spannend.
Ja. Ja, dat geloof ik. Want wat denkt u als directeur van de Bibliotheek Rotterdam dat Chicks in the City kan bijdragen aan de toekomst van de bibliotheek?
Nou, dat is meteen weer het woord inclusiviteit. Ik vind het echt super fijn, echt tof dat de bibliotheek er ook voor chicks is. En net zoals we voor iedereen wilden zijn. En ik zei net al bij mijn openingspraatje, het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend dat we hier rondlopen. Maar als je hier nou rondkijkt, zijn er ontzettend veel mensen waarvan ik, als ik ze op straat zou tegenkomen, niet zou durven zeggen van, oh, maar die komt best wel eens in de bibliotheek. Hè, want deze stad van 650.000 inwoners, bijna, dat is best wel een hoop, heeft 2,5 miljoen bezoeken per jaar. Dus er komen gelukkig heel veel mensen in de stad. Maar ik weet ook zeker, en daar hebben we onderzoek naar gedaan, dat heel veel mensen niet naar de bibliotheek komen. Nou, het feit dat deze doelgroep, voor ons een doelgroep, deze groep ook in de bibliotheek komt. En daar, al is het alleen maar dit stukje Chicks and the City haalt, maar gelukkig nog veel meer. Dat vind ik echt heel erg fijn. En dat dank ik niet alleen Natasja voor en jullie als Chicks, maar ik vind het ook heel fijn dat Rijnmond, Edwin Rijnmond, jullie al die jaren ontvangen heeft, omarmd heeft en zeker zin doorgeeft aan een andere instelling en ook in deze zin betrokken blijft.
Dus ja, dat is inderdaad heel mooi. We hebben 8 jaar heel mooie radio kunnen maken daar en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Zeker. En ja, nu we gaan podcasten was het eigenlijk heel logisch om de vleugels uit te slaan. Hè? Want de podcast hoef je natuurlijk ook niet meer binnen 4 muren te maken. Ja. Podcast kan je dus ook overal in principe opnemen. En wat hier zo mooi aan is dat je publiek kunt ontvangen.
Dat is het.
De deuren zijn open, hè? Dus dat is wel mooi.
Wat ons zo fijn is ook, is dat wij het niet alleen kunnen. Wij zijn een leuke instelling, we krijgen ontzettend veel geld van de stad, er komen ontzettend veel mensen, maar dat kunnen wij echt niet meer alleen. Dus we hebben heel erg behoefte aan partners die op dat platform wat de bibliotheek wil zijn, samen zeg maar programma's ontwikkelen waar zoveel mogelijk mensen dan weer gebruik van kunnen maken. Dus dat is Rijnmond, dat zijn Chicks, dat is dat hele jongerenvloerproject voor ons, er zijn ontzettend veel communities die erop actief zijn, dat is de Stadsdichter, al dat soort partners kunnen bij ons in de bibliotheek op dat platform iets betekenen.
Nou, over
dat
de jongerenvloer gesproken.
Wij zitten op dit moment op de jongerenvloer.
Yes.
Daar wordt hard aan gewerkt. Wat houdt de jongerenvloer precies in?
Want dat moet nog gaan komen. Hè? Er wordt dadelijk iets gebouwd hier. Er zijn plannen voor.
Ook. Ja, in de fysieke zin moet het nog voor een deel komen. Dus op deze plaats gaan wij zo inrichten dat je je daar nog thuiser voelt. Dat je daar nog meer zeg maar, op je plek bent. Maar in principe is de jongerenvloer ook vooral een concept waarin wij gemeenschappen, communities, dit modewoord, ontwikkelen. Dat doen wij nog een ander modewoord in co-creatie. Dat doe je dus echt samen. En we willen heel graag bevorderen dat doelgroepen samen op deze plek programma's ontwikkelen die ook echt voor deze groep dan belangrijk zijn. Wij kunnen wel bedenken wat voor jou leuk is. Maar als jij aan ons zegt van nou, ik zou dit eigenlijk liefst hebben, dat is voor mij, dat doet er toe. Dan ga ik jou vragen om dat samen met mij te ontwikkelen, zodat zij er ook wat aan heeft. Nou, dat gebeurt steeds meer. Op steeds meer fronten, met steeds meer verschillende formules. En dat alles bij elkaar op deze locatie noemen wij de jongerenvloer.
Oké,
en dat is
hartstikke
succesvol.
Ja, want ik kwam vroeger dan altijd dan ook in de bibliotheek. En laatst had ik het met mijn broertje over die bibliotheek. En die zei van...
En die is 13, toch?
Ja, die is 13. En hij zegt, Shai, de bibliotheek, hij zegt dat is voor oude mensen.
Super muf.
Maar ja, dus wat doet de bibliotheek er dan aan om dat tegendeel te bewijzen naast die jongerenvloer?
Ik had het wist. Wij doen er heel veel aan. En ik moet me ook realiseren, wij moeten ons ook realiseren dat wij niet iedereen kunnen raken. Net zoals de Stadsdichter bij ieder gedicht bij een bepaalde gelegenheid een bepaalde doelgroep in het hart pakt, raak je ook andere mensen niet. Nou, er zullen best jongetjes van 13 zijn die denken van, bibliotheek. Maar er zijn er gelukkig ook heel erg veel die wel door onze programma's worden geïnspireerd. Jongetjes van 13, meisjes van 13, die benaderen wij vooral via de school. We zijn heel actief in talloze basisscholen, volgens mij zijn het 160, in Rotterdam, waar wij programma's mee draaien. En als die eenmaal van de basisschool naar de middelbare school gaan, proberen wij ook programma's te ontwikkelen dat ze daar nog wat aan hebben. Wij willen heel graag zorgen dat de kinderen, als ze eenmaal lezen, zo veel mogelijk blijven lezen. Want ik zei net, als je dat maar blijft doen, dan onderhoud je die vaardigheid, en loop je minder risico om uiteindelijk straks op achterstand te komen bij het vinden van een fijne toekomst. Maar dat kan niemand verplichten. Dus dat verleiden, dat is het meest ingewikkelde. Nou, wij hopen heel erg dat er ook programma's gaan komen die we op deze jongerenvloer gaan ontwikkelen, waar ook jongetjes en meisjes van 13 door aangeraakt worden.
Ja, want jullie hebben heel veel programma's waar jongeren eigenlijk helemaal niks van af weten, denk ik dan.
Ja, heel populair bijvoorbeeld is bij ons het gamen. Ja. We hebben hier een paar keer per week een avond en dan zitten er 60 tot 80 van die kereltjes van tussen de 12 en de 22. Hartstikke fel te gamen met elkaar wereldwijd. Nou, dat is super, super populair. Dat vertelt heel makkelijk door, vertelt zich heel erg snel door. Maar het leuke is dat ze het wel hier doen. En ik weet zeker als je sommige van die mannetjes vraagt, als ze weer buiten de deur staan van, nou, waar waren jullie nou? Dat ze niet eens weten dat ze in de bibliotheek waren. Ze hebben een hele fijne avond gehad.
Ja.
Nou, en wij proberen dan heel langzaam een relatie op te bouwen. Ook een gemeenschapje op te bouwen waar ze wat aan hebben, waar ze zich veilig voelen, waar ze graag naar terugkomen en waar mensen zoals jullie, mensen zoals de Stadsdichter op aan kunnen haken en dan weer een stukje omhoog liften. Het is nooit een knop die omgaat. Het is een proces van heel vaak langdurig en aandacht geven.
Je luistert naar Chicks and the City.
Ja, en volgens mij heb jij nu een vraag. Of en Cheyenne, ja.
Ja, ik blijf praten, jongens.
Je blijft lekker aan de gang, Cheyenne. Dus je bent lekker op dreef.
Ja, Dien, vind je het nou spannend om in de voeten te treden van Derek Otte?
Nou, zoals ik zei, ja, heel erg. Maar ik begin me er steeds comfortabeler bij te voelen. En dat is denk ik vooral omdat het... En dat merk ik nu heel erg. Van Derek wordt nog steeds heel erg op handen gedragen en in de harten van Rotterdammers gedragen. Maar men beseft ook dat ik Derek gewoon niet ben. Dus ik voel heel erg de ruimte om het stadsrechterschap op mijn eigen manier in te vullen. En nou ja, dat doe ik. Ik ben al mijn hele leven mezelf. Dus daar voel ik me steeds meer op mijn gemak mee. En als zodanig vertrouw ik er eigenlijk wel op dat het goed komt. Tegelijkertijd, ik heb plannen, maar ik laat me ook heel erg inspireren en verrassen door de stad. Dus ik probeer niet alles helder uit te denken, zodat er ook nog ruimte is voor de stad die gebeurt en waar ik dan op mag reageren.
Ja, mooi. En wat ga je precies anders doen dan Derek?
Daar moet je over na hebben gedacht. Zo van, nou, Derek is een beetje dit, dus ik doe een beetje dat.
Nou, ik denk dat het hem vooral zit in... Allereerst zijn we gewoon een heel ander soort dichters. Ja. En dat, in de wijze waarop we de taal behandelen ook al. Dus dat betekent dat je vanuit je basispositie eigenlijk al op een andere manier mensen aanspreekt. En dus andere mensen aanspreekt. Wat ik zo bewonder aan Derek is dat hij... hele mooie gedichten schrijft op een manier die eigenlijk direct binnenkomen. En dat is echt een heel ander soort schrijven dan dat ik doe. Dus ik, waar ik heel erg over na heb zitten denken is... hoe kan ik zonder mijn manier van schrijven in te boeten... hoe kan ik nog steeds ervoor zorgen dat wat ik schrijf... voor zoveel mogelijk Rotterdammers toegankelijk is. En nou, daar hebben we een aantal ideeën over. Dus ik wil... ik ga samenwerken met een partner daar... later meer over, maar die video's gaat maken bij bepaalde stadsgedichten, zodat mensen die dus laaggeletterd zijn en dan minder snel een boek of een kaartje met een gedicht op zouden pakken, wel een filmpje aan kunnen klikken en
nog
steeds
idee,
toegang hebben tot die stadsgedichten. En dat, nou, dit is een van de manieren waarop ik nadenken ben over, nou, hoe kan ik dat stadsdichterschap zo breed mogelijk opzetten, zodat mensen zich ook vrij voelen om niet alleen maar door de stadsdichter aangesproken te worden, maar ook de stadsdichter aan te spreken. Want ik wil heel erg dat dit een conversatie met de stad wordt voor de komende 2 jaar.
Maar heb je ook een bepaald doel wat je wil bereiken? Je zegt van, nou, ik zou heel graag dit of dat willen bereiken bij een bepaalde groep? Of...
Wat ik wil bereiken is minder gericht denk ik op een hele specifieke doelgroep. Al zal een focus natuurlijk wel gewoon de jeugd zijn, omdat ze me gewoon heel erg aan het hart gaan. Ja. Maar als doel voor mezelf heb ik mezelf eigenlijk de opdracht gegeven om te ontdekken welke stemmen er allemaal in de stad resoneren. En dat wil ik doen door gewoon in gesprek te gaan met mensen. Wat zijn de verschillende stemmen van de wijken bijvoorbeeld? En hoe verschilt de stem van Spangen met die van Krooswijk, met die van Kralingen, met die van Feyenoord? En door al die wijken van een stem te voorzien, in al hun diversiteit, hoop ik een geluid van Rotterdam te ontdekken. Want Rotterdam is niet één stem. Rotterdam is een koor. En ik wil weten...
Oh, dat zeg je prachtig. Ja, wauw. Rotterdam is niet één stem. Rotterdam is een koor.
Precies. En ik wil weten hoe dat klinkt.
Is dat niet... Vind je dat niet mooi?
Prachtig.
Ja, ik vind echt... Wauw, dat is helemaal stil van.
Als een dirigent wil zijn...
Die kwam even binnen, Dien. Prachtig.
Ik doe wel eens wat niet met taal.
Nou, inderdaad. Ja, maar dit was eventjes... Ik dacht zo, heel mooi, dat doe je even goed.
Ja, nou vraag ik me ook af. Hè. Muzikanten die horen overal een beetje muziek in. En die zijn altijd wel met de handen aan het tikken en aan het doen. Heb je dat als dichter zijnde ook zoiets?
Ik denk het wel. Ik denk dat de wijze waarop ik interageer met de wereld is een talige. Alles vormt om in taal. En ik ben heel erg gevoelig voor de taal in de buitenruimte. Wat heel veel mensen zich niet realiseren is... In zekere zin is taal het meest democratische middel wat we hebben. Het is een tool die we allemaal gebruiken. Maar er is soms niets mooiers dan de natuurlijke poëzie waarin mensen spreken. Vooral in een hyperdiverse stad als Rotterdam. Als ik gewoon over de Kruiskade loop en ik zie een clubje van 3-4 jongens... en ik hoor flarden Turks en Surinaams en Arabisch en Nederlands... feilloos vervlochten met elkaar, dat is de muziek van de stad. Dat is voor mij de muziek die ik overal hoor. En daar wil ik dan uit putten, omdat ik denk van... oh, dit is hoe Rotterdam dus klinkt. Alleen moet je er wel gevoelig voor zijn. Een van de dingen die ik gewoon heel erg graag doe... is met mijn headphones door de stad lopen en dan niks in mijn oren opzetten... zodat ik stiekem een beetje kan luisteren. Mm-hmm. En dat is niet zozeer om mensen af te luisteren, maar...
Gewoon om je te verdiepen in de taal.
Nou, precies. En, yeah. en de pareltjes te ontdekken die eigenlijk constant in de rondte gestrooid worden.
Research noemen ze dat.
Ja, precies. Ja. Want als niemand van die parels een ketting wil maken, dan ben ik er.
Ja, precies. Prachtig.
Ja, mooi.
Je luistert naar Chicks and the City.
Heel mooi.
Ja, we hebben dus stadsdichter hier te gast, Dien Bowen. En de directeur van Bibliotheek Rotterdam, Theo Kemperman. Tof dat jullie er zijn. Tijd voor de laatste vragen.
Yes, ik wil nog even zeggen, je bent geen stadsdichter. Je bent een stadsdirigent eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ik heb het nou verkeerd gezegd, maar dat klopt. Stadsdirigent.
Maar ik heb nog een vraag voor Theo.
Tel eens.
Zijn alle bibliotheken aan het veranderen? Of bepaalt iedere bieb welke rol ze vervult in de maatschappij? En op welke manier? Hoe wordt het beleid van de bieb nationaal gezien?
Je kunt wel stellen dat wereldwijd alle bibliotheken in transitie zijn, die veranderen. Dat alleen al het verschijnsel van de digitale wereld, het e-book, dwingt instellingen om na te denken hoe daarmee om te gaan. In Nederland is het zo dat wij een wet hebben, dat is de wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Die is 1 januari 2015 nog maar heel recent in werking gegaan. En heel anders dan boeken en boetes, zoals ik al zeg, definieert die wet heel veel mogelijkheden aan bibliotheken om mee om te gaan. Heel veel nieuwe domeinen. Dus wij kunnen het hebben over onderwijs en educatie, over lezen en leesbevordering, over kunst en cultuur, over debat. Allemaal dat zijn van die gebieden die vroeger niet zozeer bij die bibliotheek hoorden. Maar nu bij wet geregeld zijn dat wel zijn. Dus wij kunnen dat domein pakken. Iedere bibliotheek wordt betaald door de lokale gemeenschap. Dus ook Rotterdam wordt betaald door Rotterdam. En ik zeg dan altijd van ja, ze kunnen zeggen wat ze willen. Maar ik word betaald door Rotterdam. En ik ben er dan ook echt heel erg voor de Rotterdammers. Dus wij richten de bibliotheek in voor Rotterdam. En dat is, en Rotterdam heeft andere behoeftes. Die noemde het net al, een hyperdiverse stad. Andere behoeftes dan bijvoorbeeld dorpen en steden in de meer rurale omgeving. Zelfs het verschil tussen Amsterdam en Rotterdam is fenomenaal. Het verschil tussen Utrecht en Den Haag is enorm. Dus zelfs op het niveau van de 4 grote steden kun je al niet eens meer zeggen van... en zo zouden we het samen moeten doen. Dat kan niet. Dus iedere stad, iedere bibliotheek bepaalt het voor zichzelf. Maar er zijn wel leidraden in de zin van de wet. En de bibliotheken in Rotterdam... dat zijn ze allemaal bij elkaar. Dus Bibliotheek Rotterdam is deze prachtige centrale bibliotheek... met nog eens zo'n 17, 18 vestigingen op allerlei plaatsen in de stad. En dat is één organisatie, daar zijn wij verantwoordelijk voor.
Maar jullie gaan nooit in gesprek met andere bibliotheken... bijvoorbeeld in de stad Den Haag, Amsterdam,
constant.
Utrecht?
Ja, we zijn constant in gesprek met elkaar. Er wordt ook ongelooflijk veel daarover uitgewisseld. En ik zeg ook altijd wel, toen ik hier kwam een paar jaar geleden... we moeten ontzettend veel dingen gaan bereiken... en ontzettend veel dingen veranderen. Maar gelukkig gebeurt dat overal. Dat hoeven we niet allemaal zelf alleen te bedenken. Maar er moet wel een enorme mooie Rotterdam... Rotterdamse kop op. Nou, we zijn uiteindelijk heel erg met die Rotterdamse kop bezig, maar bepaalde processen, ja, die veranderen min of meer gelijktijdig overal. En daar zijn we dan wel mee bezig, maar dat raakt ons dan wat minder diep. Wij zijn er echt voor en door die Rotterdammen. En dat is een hele specifieke opdracht.
Oké, en dan heb ik nog een laatste vraag voor jullie beiden. Want er zijn ook mensen die niet van lezen houden.
Ja.
En wat vinden jullie nou een must read voor mensen die eigenlijk niet heel veel van lezen houden? Om echt ervoor te zorgen dat die mensen gaan lezen en echt in dat boek gezoogd worden.
Echt zo van, nou dit, als je niet van lezen houdt, dan is dit het boek waar je mee moet beginnen. Want dat, ja, dat neemt je gewoon mee. Het boek is gewoon zo goed.
Ik heb een heel graag antwoord. En die moet het zo het zijne geven. Maar ik zou werkelijk niet weten wat ik moet zeggen. Anders dan, neem nou je lievelingskookboek. En begin daar eens in te bladeren en uiteindelijk te koken en maak met je handen, met je hoofd dingen
je
die je anders niet gedaan zou hebben. En uiteindelijk komt het van het lezen. En het leuke is, heel veel kookboeken tegenwoordig, die omschrijven met kleine verhaaltjes het eten wat je gaat maken. Zo prachtig, dat op zich dat al bijna poëzie is. Hmm. En ik durf eigenlijk niet te zeggen welk boek je ook moet lezen, maar dit is eigenlijk wel een heel fijn zo.
Oh, dat is wel mooi.
En ik verzin het hier, hè? Echt.
Ja, nou, dat is heel goed verzonnen inderdaad. Want Dien?
Ja, ik vind het eigenlijk een beetje vervelend om nu mijn antwoord te moeten geven. Want dit was eigenlijk zo'n prachtig antwoord, maar zo zie je maar weer. Daarom zijn sommige mensen dichters en sommige mensen de directeur van de bibliotheek. Ik vind het een lastige vraag om antwoord op te geven, omdat ik denk dat het is zo divers. Het is afhankelijk van in welke taal je het comfortabelst voelt. Het is afhankelijk van je leeftijd. Dus één boek wil ik in ieder geval opgeven. Dat is Zwerftocht met Corrie Lu. Het is een kinderboek, maar ook voor volwassenen. Super goed om te lezen, van Thea Beckman. Lees dat en wees een beter mens. Dan als je meer voor de meer internationale gerichte mensen, lees en volwassenen, jongvolwassenen, lees Between the World and Me van Ta-Nehisi Coates. Daar word je ook een beter mens van. En uit de Nederlandse kanon zou ik zeggen, lees van Astrid Roemer over de waanzin van een vrouw.
Mooi gezegd.
Nou, daar kunnen we wel mee afsluiten, inderdaad. Over de waanzin van een vrouw. Jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Ik
waanzin
vond het
van
echt
de chicks.
Ja, precies. De waanzin van de chicks. En daarmee willen we deze podcast ook afsluiten. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie komst. Onze presentatiechicks natuurlijk, Amber en Cheyenne. Dank jullie wel voor jullie prachtige vragen. Hartstikke goed gedaan. Natuurlijk onze gasten Theo Kemperman, directeur van de Bibliotheek Rotterdam. En Dien Bowen, stadsdichter van Rotterdam. Hartelijk dank voor jullie komst.
Het groot genoeg graag
gedaan. En echt hele mooie antwoorden en prachtige dingen die je gezegd hebt, Dien. Dank je wel. En even alle chicks natuurlijk, want we hebben dit niet alleen gedaan. De regie is gedaan door Ashanti. De livestream door Loes, Eva, Lotte en Sanne Sophie. En de socials door Thalia en Chanelie. Fotografie werd gedaan door een andere Eva. En stage management deed Lisa. En onze gastvrouw Rosalie was ook van de partij. En we hebben nog een opperchick, social media chick. En dat is Suzanne. Techniek werd gedaan door Richard en Karim van Movements. En dat was het eigenlijk. Mijn naam is Natasja Morales. Ik vond het heel erg gezellig met jullie. En tot de volgende podcast. Ciao.
Send the City. Volg ons op Instagram, Chicks and the City Podcasts. Like ons op facebook.com/RijnmondChicks. De volgende show, lees het op chicksandthecity.nl.